De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Richteren 20 en daarvan de versen 12 en 13. En de stammen van Israël zonden mannen door de ganse stam van Benjamin, zeggende: wat voor kwaad is dit dat onder uw lieden geschied is? Zo geeft nu die mannen, die kinderen Belials die te Gibea zijn, dat we hen doden en het kwaad uit Israël wegdoen. Doch de kinderen van Benjamin wilden niet horen naar de stem van hun broederen, de kinderen Israëls. Gemeente, wat was de Bijbel een eerlijk boek, niet waar? Vorige week ook, hè, toen we dat lazen, die gruweldaad te Gibea uit Richteren 19. Wat een eerlijke vertolking van hoe het met een mens kan worden, waar mensen toe in staat zijn. En wat een schok gaf dat. Wat die leviet, de man van de vrouw die omgebracht was, wat hij deed met haar lichaam. Hij nam het mee uit Gibea vandaan naar huis, naar het gebergte van Ephraim. En toen hij thuis gekomen was, deelde hij het in 12 stukken. En hij zond boden in het hele land die stukken meenamen en het lieten zien aan de mensen. Dit is in Israël geschied. Dit is nu gebeurd in de kerk van God. En lieve mensen, dat sloeg in als een bom. Dat zou je misschien niet zo verwacht hebben. Nou, was het dan niet gruwelijk genoeg, zo te zeggen? Ja toch, het was toch verschrikkelijk wat ze zagen en wat ze hoorden? Nou, je zou het niet verwacht hebben, omdat de stammen van Israël steeds meer als los zand aan elkaar zaten. Als los zand aan elkaar zitten. Nee, dat zit niet erg aan elkaar, niet waar? Dat zit niet erg aan elkaar, los zand. En in de dagen, de nadagen na Jozua en de oudsten, was dat toch eigenlijk meer en meer het geval. De stammen Israëls hadden weinig gemeenschappelijks. Die hadden weinig van, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Kijkt u maar in de Richterentijd, in het begin van de Richterentijd al, die kort hierna komt, Deborah, de derde, de vierde richteres, die klaagt steen en been in haar loflied, omdat de ene stam de andere niet helpen wil. Als een van de stammen gevaar leidt, dan draaien de andere stammen hun aangezichten vanaf en ze laten het die ene stam zelf uitzoeken. Los zand, meer en meer. Het verband tussen het volk van God in de Richterentijd werd minder en minder. En daarom is het des te verwonderlijker dat op dit moment zo'n geweldige eendracht schittert. Want als die boden rondgaan, dan is het algemeen gevoelen, hier moet iets tegen worden gedaan. Dit kan toch in de kerk van God niet gebeuren, niet waar? Dit kunnen wij niet laten passeren, hier kunnen we onze nek niet voor omdraaien. Nee, zeker niet. Hier moet iets aan worden gedaan. En wie daar precies het initiatief toegenomen heeft, dat staat eigenlijk in Richteren 20 niet zo goed beschreven. Maar één van de stammen moet toch de samenroeper zijn geweest, zou ik zo denken. Misschien wel Juda, de grootste stam. Of Ephraim, die de voornaamste stam was. Een van die twee stammen zou het best geweest kunnen zijn, want die man kwam uit Ephraim en die vrouw uit Juda. Dus die waren ook direct betrokken bij de zaak, die beide stammen. Hoe dat ook zij, gemeente, wij lezen dat de stoppen van het geweten bij deze mensen allemaal doorsloeg. En ze zeiden tegen elkaar, dit is nog nooit gebeurd. Wat nu gebeurd is, daar in Gibea Sauls, en Gibea Benjamins, Saul was er toen nog niet, Gibea Benjamins, dat is nog nooit gebeurd. Van toen we uit Egypteland getrokken zijn in de woestijn, nou in de woestijn zijn wel verschrikkelijke dingen gebeurd, maar niet dergelijke dingen als die nu aan de orde zijn. En ze zeiden tegen elkaar, wat moeten we ermee? Geeft raad en spreekt, legt er uw hart op, zeiden ze tegen elkaar. Legt er uw hart op. Denk daar nou eens goed over na, wat we hiermee moeten. Geeft raad en spreekt. En wat is daaruit voortgekomen? Wel, een volksverzameling. Ze gingen massaal naar Mispa toe. Waar lag dat Mispa? Wel, heel dicht bij Benjamin. Eigenlijk op de grens tussen het gebied van Ephraim en dat van Benjamin. Daar ligt de stad, de plaats Mispa. Een bekende plaats in Israël waar men wel vaker samen vergaderde. Want we lezen bijvoorbeeld in 1 Samuel 7... dat als de Filistijnen het land bedreigen, dat Israël ook zich verzamelde te Mispa. Ook Samuel koos die plaats uit, midden in het land, echt in het hart van het land, voor iedereen dus van alle kanten goed bereikbaar en bovendien in dit geval ook dicht bij de plaats van het delict. Gibea was daar niet ver vandaan. Dus ze zaten al dicht bij het vuur. Ze gingen in die grensplaats, Mispa, de grens tussen Ephraim en Benjamin. Daar gingen ze allen van heinde en verre naartoe. En het was ook niet vrijwillig of men ging ja of nee. Want de oversten van de stammen waren kennelijk overeengekomen dat je de eed brak als je dat niet deed, hè. Je was stond onder ede om aan die verzameling, die volksverzameling, daar in Mispa deel te nemen. En zo goed als alle stammen en steden van Israël hebben daar ook gehoor aan gegeven. Zo goed als, zeg ik, want in hoofdstuk 21 blijkt dat er één stad was die daar afwezig bleef. Maar eentje. Alle andere stammen en gebieden van Israël waren daar present. Behalve de stam van Benjamin. Helaas. 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 En toen ze daar bijeen gekomen waren, toen hebben ze eerst die man gevraagd van, wat is nou precies allemaal gebeurd? Nou, dat is ook een ordelijke gang van zaken, zou ik zeggen, hè. Die boden, die zullen wel een verhaal verteld hebben, iets verteld hebben van wat er gebeurd was. Maar ja, ze willen toch wel graag uit die mond van de man zelf horen. Die Levitische man, die zijn vrouw verloren had. En die man, die doet kort zijn verhaal. Ik kwam daar. Ik overnachtte daar. Maar ik was niet veilig. Ze omsingelden het huis, ze wilden me doden, want ja, daar komt het wel op neer, hè. Daar komt het toch wel op neer. Hè, als ze met hem misbruik hadden gepleegd, dan zou ook hij gedood zijn geworden, absoluut. En ze hebben mijn vrouw, die hebben ze gedood. En ze hebben dwaasheid gedaan in Israël. Een schandelijke daad, zo noemt je het, een schandelijke daad. Nou, daar is het wel iedereen mee eens. En ja, en dan eindigt hij zijn toespraakje met diezelfde woorden. Geeft voor ulieden woord en raad. He, wat de kinderen in Israël al tegen elkaar gezegd hadden toen die boden rondgingen. Geeft raad en spreekt. Dat herhaalt die man met iets andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Geeft voor ulieden woord en raad. Zeg maar wat wij nu het beste kunnen doen. En dan is die hele verzamelde menigte is van mening, we kunnen niet naar huis. We kunnen niet naar huis. We zullen dat ook niet doen. En ieder naar zijn tent gaan. En ieder naar zijn huis, dat kan nou niet. Er moet nu eerst handelend worden opgetreden. Ze waren daar namelijk niet voor niets gekomen met 400.000 man. Dat is geen kleinigheid. 400.000 man die het zwaard uittrokken. Want ze wilden hun verzameling daar in Mispa meteen kracht bij zetten. Benjamin moest zien dat het ernstig was. 400.000 man die het zwaard uittrokken, werden daar bijeen gebracht. En die waren daar, die stonden daar dus al gereed om de zaak van het recht te gaan voltrekken. En ze werpen al het lot, een tiende deel moet voor de verzorging dienen, voor de logistiek, voor de catering, zouden wij de dag van vandaag zeggen. Een tiende deel wordt uitgeloot om dus niet militaire taken te verrichten en de rest moet straks het zwaard gaan grijpen tegen Benjamin als dat nodig is en het lijkt er alleszins op dat dat nodig is. Want Benjamin was ook niet aanwezig in Mispa. Ze waren ook niet opgekomen. Wel opgeroepen, maar niet opgekomen. Ook in hun gebied was een stuk van het lichaam van die vrouw aangekomen. 12 delen, Benjamin hoorde er ook bij, werd niet overgeslagen. Ze hadden allen gehoord en gezien wat er onder hen geschied was. Maar ze hadden de eed die op hen gelegd was, samen te zullen komen, te Mispa, die hadden ze in de wind geslagen. Zij waren niet gekomen, dus alle seinen stonden op rood. Het leek erop alsof er een strafexpeditie zou moeten komen om de banvloek aan Benjamin te gaan voltrekken. Maar voordat ze dat doen, gemeente, geven ze Benjamin toch nog een kans. En dat is ook heel terecht. De mannen van Gibea, dat waren de Belialsmannen. Wat betekent dat eigenlijk, een Belialsman? Die uitdrukking die hebt u vaker in de schrift gezien, denk ik, want die wordt best nog wel eens gebruikt. Maar ik denk niet dat er heel veel zijn die precies weten wat een Belialsman nu is. Nou, dat is een Hebreeuws woord. Beliaal. En dat betekent zonder nut. Zonder opbrengst. Dat zijn mensen zonder opbrengst. Niks nutten. Niks nutten. Die dat hebben gedaan daar in Gibea, dat waren niks nutten die vrouw hadden gedood. En nou wordt er tegen Benjamin gezegd, lever ons nou die niksnutten uit. Die mannen van Gibea, lever ons die nu uit. Tot nog toe hadden ze niets tegen hen gedaan. Er moeten toch wel enkele weken al verstreken zijn. Hè, want die mensen zijn allemaal samengekomen in Mispa. Dat gaat natuurlijk niet op een enkele dag. Ze moesten allemaal samengeroepen worden en dan ook nog komen, die reis maken, 400.000. Dus er moeten altijd wel een paar weken, op zijn minst misschien wel een paar maanden tussen gezeten hebben. En ze hadden in Benjamin nog niets gedaan tegen die mannen daar in Gibea. Dat was ook een slecht voorteken. Een teken dat de seinen op rood stonden. Maar ze krijgen nog een kans. Een kans om het recht te zetten. Om het kwaad uit Israël weg te doen. Om de banvloek die er op het volk was komen liggen, om die te verwijderen. Ze krijgen nog een kans, maar gemeente, Benjamin wil van geen goede reden willen ze aan denken. Nee hoor, nee, ze draaien hun hoofd ervoor om. Ze houden hun handen ervan af. Ze zeggen, wij zullen dat niet doen. Wij zullen die mannen niet gaan uitleveren. Ze houden ze de hand boven het hoofd. Simpel gezegd. Ze houden hen gewoon de hand boven het hoofd. Partijdig. Want dat is niet recht. Als er kwaad geschied is, dan moet je ook rechtvaardig oordelen, nietwaar? Dat is de plicht van een ieder om dat te doen. Je mag niet een onschuldige veroordelen, maar je mag een schuldige niet de hand boven het hoofd houden. Dat evenmin. Die mag je niet rechtvaardigen. Dat mag niet. Dat is een buigen van het recht. En daar hebben de mannen van Benjamin zich wel aan schuldig gemaakt. Aan dat buigen van dat recht. Want ze laten de schuldigen gewoon loslopen. Ze leggen hen geen strootje in de weg. En ze weigeren ook deze mannen uit te leveren aan de volksvergadering in Mispa. Er wordt van hen niet gevraagd om hen zelf te doden. Dat had natuurlijk best gekund dat ze zelf al die straf aan hen hadden voltrokken. Dat had ook gemoeten. Maar dat vragen ze nou niet, doe dat nou alsnog maar dan. Nee, lever ze maar aan ons uit dat wij ze doden, zegt de vergadering. Tenminste, maar de volksvergadering. Dat wij ze zullen doden. En daarmede het kwaad uit Israël wegdoen. Door de straf te voltrekken, wordt de schuld als het ware, de ban als het ware, uit Israël weggenomen. Zoals dat ook bij Achan, weet u wel, bij de verovering van het land, toen hij gestolen had van de buit van Jericho. Achan die werd naar het dal van Achor gebracht en daar gestenigd. En zodoende werd de ban opgehouden. En die ban die was gebleken in de strijd tegen de mannen van Ai. Opeens verloor Israël de strijd. Terwijl de Heere gezegd had dat hij altijd voor Israël zou vechten en strijden. Dat hij het land aan hen zou geven. Op het alleronverwachtst leden ze daar een nederlaag bij Ai. En toen werd Jozua gewaar dat er een ban in het leger was. Dat moest een oorzaak hebben. En de Heere God wees aan wat er gebeurd was. En het lot wees Achan aan als dader. En toen werd Achan, die werd met al wat hij had, naar het dal van Achor gevoerd en daar gestenigd. Zo werd de ban uit Israël weg. Genomen, zodat de vloek niet langer op het volk zou rusten. Nou, dat is hier dus ook aan de orde. De mannen van Benjamin zouden de kans gehad hebben om die ban nu weg te doen. Door die mannen uit te leveren die niets nutten. Die Belials mannen, die dat grote kwaad, die dwaasheid in Israël, die schandelijke daad verricht hadden. Maar zij weigerden dat te doen. En gemeente, dan zijn de gevolgen eigenlijk nog groter. Want als de mannen van Mispa, die 400.000 die daar samen waren, toen gezegd zouden hebben, nou ja, dan laten we het er maar bij. Dan gaan we toch maar naar huis en ieder naar onze tent. Want ja, verder straffen, de hele stam straffen, dat gaat te ver. Als ze dat gezegd zouden hebben, dan zouden ze allen medeplichtig zijn geworden aan dat grote kwaad dat daar geschied was. Allen medeplichtig zijn geworden. Dan zou de banvloek Niet alleen op de stam van Benjamin, maar op het hele volk komen te rusten. Doe gij het boze uit het midden van u weg. Ja, zo staat dat in de wet van Mozes hoor. Als er één stam is, of één stad is, één dorp of één familie in Israël, die zegt we gaan andere goden dienen. Dat mag de natie niet verdragen. Dan moet dat volk, die stam, uitgeroeid worden uit Israël. Dat was tuchtoefening, ja, met de harde hand als waar. Maar het gaat om de ere God. Het gaat om de naam van de Allerhoogste. Als daarmee gespot wordt, of als er eng ernstige zedendelicten gepleegd worden, zoals hier in deze geschiedenis in het geval is, de gruweldaad, de Gibea, ja, dan moet er opgetreden worden, want anders komt het hele volk uiteindelijk onder de banvloek te liggen en zal de Heere God niet meer met Israël zijn. En niet meer onder hen optrekken. Hij zal wijken van zijn volk, zoals hij uiteindelijk in de ballingschap ook van zijn volk geweken is. Ezechiël de profeet zag de Heere weggaan uit de tempel. Die zag hoe de heerlijkheid des Heeren, de wolk, zich ophief van boven de tabernakel en via de oostpoort van de tempel, via de oostpoort van de stad Jeruzalem uitging. En wat betekent dat? Dat betekent de Heere is er niet meer. De Heere is niet meer in het midden van ons. Hij is geen Emmanuel meer, geen God met ons. En dan kun je het wel begrijpen wat de gevolgen daarvan zijn. Dan staat het volk op eigen benen en moeten ze het zelf redden. Als God niet met je is, dan blijf je nergens. En dat zou de uiterste consequentie zijn geweest, gemeente. Als hier het volk in Mispa had gezegd van ja, daar moeten we het er maar bij laten zitten. Als de mannen van Benjamin het nou zelf niet willen oplossen dan, ja, dan moet de vloek maar op hen blijven rusten desnoods. Maar ja, dan gaan wij maar naar huis. En daar hadden ze over het hoofd gezien dat ze ook medeplichtig zouden zijn geworden aan wat er in de kerk van God gebeurde. Want Israël was één volk. Dat was het volk des Heren. Dat waren de broeders van Israël. Zo worden ze ook noemt, hè, de broeders, de kinderen Israëls, de kinderen van Benjamin, wilden niet horen naar de stem van hun broeders. Het is één volk, één kerk. En die hele kerk die zou aangetast worden door het kwaad, als men dit zomaar laat passeren, zonder dat recht gezet te hebben. Het hele volk verloren. En daarom, gemeente, daarom kon dat ook niet gebeuren. Hè? Het is ook niet gebeurd. Het werd oorlog. Want de mannen van Benjamin waren niet van zin om zich zomaar over te geven. Dat waren ze niet van zin. Het bleek al daaruit, hè, dat ze niks hadden gedaan aan die mannen die misdaad bedreven hadden, die mannen van Gibea. En het bleek ook daaruit dat ze de eed hadden veracht. Ze waren niet eens in Mispa gekomen. En uit het feit dus dat ze nu dus die oproep om alsnog iets te doen van zich afschuiven. Dan blijkt daaruit al dat ze zich niet zomaar onder de voet zullen laten lopen. En dat hebben ze dan ook niet gedaan. De mannen van Gibea en van Benjamin die hebben zich gewapend. En ze hebben een leger gevormd van ruim 26.000 man. De stam van Benjamin was niet zo heel groot. Dat was een van de kleinere stammen in Israël. schoon klein, hij mocht regeren, hè, staat er in Psalm 68. Hè, wordt over Benjamin gezegd. Schoon klein, hoewel hij klein was, hij mocht, ze mochten toch de koning leveren, Saul, in later dagen. Schoon klein, hij mocht regeren, inderdaad. Benjamin was een van de kleinere stammen van Israël. Ze konden niet meer dan 26.700 krijgslieden op de been brengen. Maar, daar moet wel bijgezegd worden, er zaten er tussen die van wanten wisten. Er waren er die linkshandig waren en met een steen konden slingeren, zo nauwkeurig, dat het op geen haar mis. He, dus een zeer bijzondere vaardigheid. Het schijnt dat in de stam van Benjamin meerdere mensen linkshandig waren. Je ziet het ook aan Ehud, de tweede richter, die de koning van de Moabieten in zijn buik steekt met het zwaard. Met de linkerhand doet hij dat. Die was ook uit de stam van Benjamin. Was ook een zoon van Jemiri, dus een Benjaminiet. Dus dat was kennelijk een vaardigheid die velen hadden. Ze konden het trouwens links en rechts, staat er in Kronieken. Links en rechts, zodat het op geen haar mist, die slingeraars. Zoals David dat ook kon met die steen bij Goliath. Nou, zo konden zij het ook, dat het op geen haar miste. En ook waren er boogschutters onder hen. Boogschutters onder hen. Dat lezen we ook elders in het Oude Testament. Die ook zeer bedreven waren in het schieten met pijl en boog. Dus ja, het was nog niet zo'n heel makkelijk te verslaan legertje. Nou, dat zullen we zo dadelijk ook nog wel zien. Maar het werd oorlog. En dat is toch wat waar broeders ook tezamen moeten wonen. En dat het dan oorlog moet worden, omdat de naam van de Heer in het geding is. Omdat de tucht moet worden geoefend. Dat is plicht. Dat is er wat. Broeders. Tegen broeders. Doe gij het boze uit het midden van uw weg. Ja, tot op de dag van vandaag toe is de tucht een belangrijk iets in de kerk van God. Wij mogen het kwaad niet zomaar voort laten telen. Welig voort laten telen. Dat mogen we nooit laten doen, want het gaat altijd van kwaad tot erger. Tot op de dag vandaag toe, Paulus schrijft het ook nog aan de Korintiërs. Doe gij den boze uit het midden van uw weg. In Korinthe was iemand die hield het met de vrouw van zijn vader. Dat was niet zijn moeder, meerdere vrouwen. Maar hij hield het met de vrouw van zijn vader. Nou, dat is overspel, niet waar? Dat is overspel, dat is bloedschande zelfs. Bloedschande. Nou, dat is groot kwaad. Doe gij dat boze uit het midden van uw weg, zegt de schrift. Dan zegt Paulus. Dan. Dus wat in het Oude Testament gold, geldt ook in het Nieuwe. De kerk van God, die moet wel zuiver en rein worden bewaard. Er zijn natuurlijk altijd de zonden van zwakheden. Daar gaat de tucht niet over. Maar ergerlijke zonden, opzettelijke zonden, het afwijken van de Here, het leugens spreken over hem, de zedeloosheid en dat soort zaken, de ontheiliging van het heilige, ja, dat mag in de kerk van God nooit worden geduld en verdragen. En dat leidde dus onder de oude bedeling, toen de kerk samenviel met de staat, leidde dat tot een burgeroorlog. 11 stammen hier tegen 1. En dat terwijl de Kanaanieten nog in het land waren. Die zullen wel in hun handen hebben gevreven, denk ik. Nou maken ze elkaar af. Die zullen misschien niet geweten hebben waar het precies over ging. Maar die Kanaanieten die ze nog niet uit de bezitting hadden kunnen verdrijven, die zullen wel in hun vuistje hebben gelachen, denk ik. Ik moet even denken aan Abraham en Lot. Toen de herders van Abraham en de herders van Lot samen onmin kregen over, ja, waar moesten ze weiden? Ja, toen staan, dan staat er ook zo bij, hè, de Kanaanieten waren toen in het land. De Kanaanieten waren toen in het land. Wat een ernstige zaak, hè, dat er dan ruzie ontstaat. Tussen de een en tussen de ander. Hè. Een paar mensen die God vrezen, en die krijgen dan ruzie over, ja, waar moeten ze weiden? De Kanaanieten die waren in het land en die zien dat aan. Ze gaan ieder hun eigen weg. Ze gaan uit elkaar, Abraham en Lot. De een gaat bij Sodom wonen, de ander trekt het land in. Ze moeten wel hebben gelachen, die Kanaanieten. Ze kunnen nog niet eens met elkaar redden. Ze kunnen elkaar nog niet eens verdragen. En ook hier dus ook, hè, zo'n burgeroorlog, zo'n broedertwist die hier gekomen is. Ja, dat is heel erg verdrietig. Hè. Laten we toch vooral maar zoeken om de vrede onder elkaar te bewaren. Maar ook om de kerk van God heilig te bewaren. En als dat in het geding is, dan is het een gerechtvaardigde oorlog. En dat is hier het geval. Dit is een gerechtvaardigde oorlog. Benjamin moest leren wat ze voor dwaasheid in Israël hadden gedaan. Het was ook wel een ongelijke strijd. Dat kan ook iedereen nou wel op zijn klompen aanvoelen. Als 11 stammen tegen 1 moeten. Ik noemde al aantallen. 400.000, waarvan de 360 het zwaard uittrokken, want 40 waren ervoor voor de zorg, hè, voor de logistiek. 360.000 tegen 26.700. Dat is wel een ongelijke strijd, zouden we zeggen. Ook al had dus Benjamin wel een extra bekwaam leger, toch een ongelijke strijd. We zouden zeggen, nou, dat Benjamin maakt geen schijn van kans. Je wordt zo onder de voet gelopen, hè? Hadden ze maar gelijk toegegeven. Dat gaat natuurlijk met Benjamin nooit goed. En toch loopt het anders. In eerste instantie worden de kinderen Israëls geslagen. En een dag later in tweede instantie nog een keer. In de eerste strijd sterven er 22.000 van Israël en in de tweede 18, dat is samen 40. Meer mensen gesneuveld uit Israël dan dat het leger van Benjamin groot was. Moet je nagaan. 26.700 was het leger van Benjamin. En 40.000 slachtoffers hebben ze gemaakt in die 2 dagen strijd. De eerste dag 22.000, de tweede dag 18.000. 40.000 in getal. Waarom moet dat toch zo lopen? Is de Heere dan niet met Israël? Als ze opkomen voor de eer van hem en voor het recht van hem. Dat moet toch wel een geweldige beproeving zijn geweest, denk ik. Dat moet de vraag zijn geweest die toch bij iedereen opkwam. Maar hoe kan dat nu toch dat de Heere niet voor ons strijdt? Dat hij niet met onze heerlegers is uitgetrokken? Hoe kan dat nu toch? Dat we geslagen worden door die stam van Benjamin die zo halsstarrig is. En die het kwade uit Israël niet uit wil doen. Die mannen niet wil uitleveren. Die ze de hand boven het hoofd houden. Hoe kan het nou toch dat God hen ook nog eens een keer de hand boven het hoofd lijkt te houden? Dat moet toch wel een grote nood zijn geweest. En een grote zorg voor de kinderen Israëls. Vooral toen dat niet 1 keer gebeurde, maar ook de tweede dag net zo. Waarom heeft de Heer dat nou gedaan? Wel, gemeente, hij heeft de kinderen Israëls toch ook iets willen leren. Zeker Benjamin en Gibea moesten gestraft worden, leidt geen enkele twijfel. Daar stond de banvloek op. Maar, was Israël zelf wel helemaal zuiver? andere stammen. Waren die ook al niet bij God vandaan aan het gaan? Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen en dat is van wegen niet. Als je doet wat goed is in je eigen ogen, dat klopt over het algemeen niet. Je moet doen wat de Heer wil en dat deden ze niet. Ze vergaten de Heer meer en meer en meer. En het was al een wonder dat ze nog in Mispas samenkwamen met 400.000. Om deze strijd te strijden, dat was al een wonder. Maar verder was er zoveel mis. We hebben het gezien, hè? Micha op het gebergte van Efraïm, de stam van Dan. Ze rommelen maar wat aan, ze doen allemaal maar wat aan. Ze beleggen alternatieve godsdienstoefeningen en dat soort zaken. Het is bij Israël ook niet alles goud wat er blinkt. En dan moet er wel tucht geoefend worden. Maar je moet ook tucht oefenen over jezelf. Als je goed tucht wilt oefenen over de ander, hier dus over de stam van Benjamin, dan moet je ook tucht oefenen over je eigen leven. Dat moet je dan op de korrel nemen. En onderzoeken. En kijken, hoe zit het daar nou mee dan, met mijn eigen leven? Hoe zit het daar nou mee? Je kunt wel gauw een ander veroordelen. En je kunt toch 100 keer gelijk hebben, hoor. Een kerkenraad bijvoorbeeld kan iemand onder de tucht zetten, terwijl dat echt noodzakelijk is. En dan moet het ook gebeuren, ook. Maar we moeten ook altijd ons afvragen, wie ben ik eigenlijk, hè? Wat is er in mijn leven allemaal tekort, hè? Als je dat beseft, dan pas kun je echt diep met je hart tucht oefenen, hè? Als je ook jezelf kent. En jezelf veroordeelt. Dat maakt de tucht eerlijk, ernstig en dieper. En als dat besef van ootmoed er niet is, dan ben je eigenlijk niet goed in staat om tucht te oefenen. Nee, echt niet. Dan ben je eigenlijk niet goed in staat om tucht te oefenen. Dan kijk je alleen maar op die anderen neer en dan zeg je van, die zijn slecht, maar wij zijn beter. Dan ga je vanuit de hoogte tucht oefenen. En dat is altijd een verkeerde zaak, gemeente. Je moet tucht oefenen met een gebroken hart. Je moet tucht oefenen met een bezwaarde geest en meest bezwaard over jezelf. Dat is de juiste tuchtoefening. Dan is die inniger. Dieper. Dan snijdt hij hout. En dat heeft er in Israël maar aan ontbroken. En dat heeft de Heere God ze laten voelen. We zullen zo dadelijk nog wel zien. Dan zal ik u laten zien dat het inderdaad zo is. Maar dat dat erachter zit. Dat de Heere God eerst 2 nederlagen hen bezorgt. Waarom? Waarom? Nou, omdat het in Israël niet goed zat. En bovendien, daar komt er nog bij. Bovendien, zij waren met 400.000 man. En dan is natuurlijk de zaak al beslist. Hè? Dan heb je het al gewonnen. Hè? Ja, zo'n geest maakt zich dan ook snel over ons meester. Dan hebben we het eigenlijk al in het zakje. Hè? Dan is het eigenlijk al gestreden. En dan hoef je je niet al te veel zorgen maken. Dan kun je op je slofjes aandoen, bij wijze van. De Bijbel zegt, wie zich aangort, moet zich niet beroemen zoals iemand dat kan doen die zich ontgort. Daar bedoelt de Bijbel mee. Als je nog aan de strijd moet beginnen, als je je harnas nog moet aantrekken en je wapenrusting nog bij elkaar moet verzamelen, dan moet je je niet beroemen alsof je al de strijd gestreden had en je harnas al uit kunt doen. Pas als je je harnas uit kunt doen en je hebt de strijd gewonnen, dan kun je je beroemen, maar niet van tevoren. Wie zich aangort, beroemen zich niet als degene die zich ontgort. Dat staat in de schrift. En van die gezindheid moeten deze mensen ook last hebben gehad. Als ze er maar last van gehad hadden, was het zo erg nog niet geweest. Maar ik denk dat ze er geen last van hadden. Maar ze waren er wel mee behept. Dat ze dachten van ach, dat is een eitje. Een makkie. Dat moet zo wel even gaan. Alsof het niet altijd de Heere het is die de overwinning moet geven. Want in de veelheid van de soldaten ligt de overwinning nog niet hoor. Zeker niet. En God is machtig ook door weinigen te verlossen. Dan zie je wel aan Jonathan, hè, de zoon van Saul met zijn wapendrager die tegen de Filistijnen optreedt. Er waren met z'n tweetjes, klommen ze de stijlten op en boven hebben ze een grote slachting onder die Filistijnen aangebracht. Dat zit er niet in het getal. Deze vermelden van wagens die van paarden, wij zullen vermelden de naam van de Heer onze God. Het zit hem niet in de veelheid van de krijgslieden, de overwinning. Nee, het zit er maar in of God je de overwinning geeft. En als je op je menigte vertrouwt, dat is ook afgoderij. Als je vertrouwen op dingen stelt en niet op de levende God. Op de grootheid en de kracht van je legers en van je soldaten. Moet je niet doen, of van je wapens. Moet je niet doen. Je moet altijd enkel en alleen op de Heere vertrouwen, want anders kan de Heere God je zomaar beschaamd maken. En terecht maakt de Heere God je dan beschaamd. Dan laat hij je wel voelen dat je ten onrechte vertrouwd hebt op dingen buiten hem. Doen wij zo gauw, hè? Doen we zo vaak. In de praktijk van het leven. Wij denken dat we dit wel kunnen rooien en dat we kunnen rooien en dat we, maar beseffen we wel eens dat het ook wel eens mis kan gaan. En dat de Heere God ons dat ook wel eens laat zien en laat voelen. Dat we te veel op onszelf vertrouwd hebben. Op eigen macht en kracht. En nu gemeente, dat is met het volk Israël, met die 11 stammen, ongetwijfeld ook het geval geweest. Ze hebben gedacht van, we rooien dit vanzelf. Het gaat ons nu van een leien dakje. Maar de Heere God liet in 2 nederlagen merken dat Hij het is die de strijd voert. De Heere zal voor je strijden en gij zult stille zijn. Dat is beslissend in de oorlog. Was Jericho niet gevallen? Zonder dat er 1 soldaat aan te pas kwam. Enkel door de macht van Israëls God dat de muren het begaven. Er kwam geen mensenhand aan te pas. En gemeente, zo moet Israël het nou ook weer leren van wij moeten het niet hebben van onze legerscharen. Wij moeten het hebben van de Heer onze God. Als we zijn strijd strijden, dan zal het goed komen. Dan zal het goed komen. Maar daar moet ook ons vertrouwen op de Heer zijn. Dan moeten we ook niet op iets anders onze verwachting stellen dan op Hem, de levende God alleen. En gemeente, dat met Israël, met die 11 stammen, niet zo goed zat, dat kunt u ook zien. Hè? Daar zal ik ook bewijzen van laten zien uit hoofdstuk 20. Het is namelijk zo dat voordat ze de strijd beginnen, de eerste dag, dan vragen ze aan de Heere welke stam moet er voorop gaan. Hè? Moet als eerste de strijd aanbinden. En de Heere antwoordt dan de stam van Juda. Ja, dat is het enige wat ze vroegen. Ze vragen niet, moeten wij nu de strijd aangaan? Wilt u met ons wezen? En zullen we in die strijd de overwinning ontvangen mogen? Zult u die aan ons willen geven? Dat vragen ze niet aan de Heer. David deed dat wel in de strijd tegen de Amalekieten. Toen de Amalekieten Ziklag geslagen hadden en met vuur verbrand. Toen ging David er ook achteraan, achter die Amalekieten. Die hadden alles meegenomen, vrouwen, kinderen, alle bezittingen, alles was weg. Ziklag verwoest, alles weg. Maar hij vroeg eerst aan de Heere, mag ik die Amalekieten achteraan? En zult u ze in mijn hand geven? Abjatar was daar toen met de efod. Die uit Nob gevlucht was als enige. Die had de efod meegenomen. Die was bij David. En zodoende kon daar de Heere worden gevraagd. Mag ik dat doen? De strijd aan binnen. En wilt u mij de overwinning geven? Zult u ze me in mijn hand geven, Heere? Zo hoort het, hè? Zo hoort het, maar dat doen ze hier niet. Hier vragen ze alleen maar welke stam moet de eerste zijn om de strijd aan te binden. Nou, de stam van Juda gaat voorop, hè? Dat zien we vaker ook al in de woestijntijd. Dat de stam van Juda de eerste stam wordt genoemd. Het is pas bij David tot de troon gekomen, maar in de tijd van de woestijnreis was toch ook Juda al wel de eerste die optrok in het leger door de woestijn. Juda voorop, hè? Ook in de strijd tegen Benjamin. En als ze dan geslagen zijn en ze gaan de tweede keer een poging wagen, dan vragen ze wel aan de Heere van, zullen we de strijd aan mogen gaan met Benjamin? Maar ze vragen niet of de Heere hen in hun hand wil geven. Dat vragen ze niet. Het is ook dan nog half-half. Ook dan nog half-half. En pas op de derde dag, dan komen ze met Pinias. De kleinzoon van Aaron. Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Hij is de kleinzoon van Aaron. En Pinias die is in Silo priester. Priester in Silo. Daar dicht in de buurt. En die heeft daar de echte efod. Hè, waar ze die eerste twee antwoorden vandaan hebben. Ik weet het niet. Of het wel echt antwoorden van de Heere zijn geweest. Ik weet het niet. Hè, Er staat niet dat Pinias de hoge priester eraan te pas gekomen is, die eerste twee. Je kunt jezelf ook weer wat wijs maken, hè? Zoals ook die stam van Dan dat deed bij Micha. Hè? Micha die zei ook van, ja, de Heere zal met jullie gaan. Nou ja, goed. Maar hoe die dat wist? Ja, hij had een efod. Maar het was niet de rechte efod. En zo lijkt het hier dat ze die eerste twee keren ook maar een beetje oppervlakkig te werk gegaan zijn bij de vragen van de Heere. En of ze echt wel de Heere hebben gevraagd, dat mag je echt wel betwijfelen of dat zo is. En of ze echt wel een antwoord van de Heere hebben gekregen, of die antwoorden echt wel van de Heere waren, dat is maar zeer de vraag. Nu de derde keer vasten ze. Brengen ze offeranden van verzoening. En ze vragen daar in de rechte weg, zoals het hoort, de priester Pinias, die daar dienst doet. En ze vragen hem, ja, of de Heere ze ook in hun hand zal willen geven. Hè? Dan pas zijn ze op hun plek gekomen. Wij moeten op onze plek gebracht worden, gemeente. Dat is de les van deze geschiedenis. Wij moeten op onze plek gebracht worden. En de Heere God is vakkundig om dat te doen. Als het niet linksom is, dan doet hij het wel rechtsom. Maar ook al hadden ze alle gelijk in hun strijd tegen Benjamin. Ook al oefenden ze de tucht van de Heere uit, terechte tucht. Dat betekende niet automatisch dat de Heere voor Israël was. Tegen Benjamin wil nog niet zeggen voor Israël, want hij kon ook niet helemaal voor Israël zijn. Zij waren ook al te zeer bij de Heere vandaan geweken. De glans van de godsvrucht was ook daar al heel wat doffer geworden, nietwaar? Het goud, dat blonk niet meer. Het goud, dat was dof geworden. Hoe is het goud verdonkerd, staat er in de klaagliederen van Jeremia. Hoe is het goud verdonkerd. Ja, dat was eigenlijk in die dagen ook het geval. Het goud schitterde niet meer. Hè? Schitterde niet meer in het heldere licht. De parels gaven geen heldere kleur meer af. En gemeente, ja dan moet de Heere God je weer op zijn plek brengen, nietwaar? En dat doet de Heere God door beproeving dan. Hè? Dat doet hij dan door beproevingen. Hij gaat niet mee. Hij trekt niet uit met hun legerkrachten. Dat deed de Heer niet. En dan komen ze op die manier. Komen ze op de plek waar ze thuis horen. Wij moeten ook op onze plek gebracht worden. Werkelijk waar. De Heere God kan ons ook wel tuchtigingen zenden. En dan vragen wij ons misschien wel af, waarom tuchtigt de Heer God ons nou dan? Wij komen toch trouw in de kerk en zo. En we zijn toch ook, ja, we zijn toch ook serieus met de Bijbel bezig. En ook in onze gezinnen doen we er wel het een en ander aan. Waarom tuchtigt de Heer ons dan zo in het bijzonder? Zoals hij de kinderen in Israël tuchtigt hier in deze geschiedenis. Terwijl ze zo goed bezig waren, zouden we zeggen. Ja, om ons te verootmoedigen. Daar is dat voor nodig, gemeente, om ons te verootmoedigen. Pas die derde keer worden ze wenend voor het aangezicht van God aangetroffen. Dan is er berouw. Dan is er iets van een ernstige vrezen van God. Hè? Dan vragen ze volledig naar, wat wilt u nou dat we doen zullen en wat we niet zullen doen? Pas dan, de derde keer. En gemeente, wij moeten dat ook leren. Hè? Wij moeten dat ook leren. Zo bij de Heere, ootmoedig, ootmoedig bij de Heere te leven. Want ook als wij als kerk nog tucht willen oefenen in onze dagen, zal het alleen maar ootmoedig kunnen. Ootmoedig kunnen. Want als we de hand in eigen boezem steken, dan komt die melaats tevoorschijn. En dat is ook in onze tijd nog zo. Dan komt die melaats tevoorschijn. Dat we het maar zouden beseffen. En dan komt het goed. Hè? Dan komt het goed. Want dat zullen we de volgende keer gaan zien. De derde keer. Dan is het Israëls God die uitkomst geeft. Amen.